Leerlingen van Jezus. Enkele weken geleden overleed de schrijfster van wie ik alle boeken heb gelezen. Het eerste was een bundel columns onder de titel Korte Metten. Deze waren al eerder verschenen in het feministisch maandblad Opzij. Ik las die begin jaren 90, toen de emancipatie van de vrouw nog een lange weg te gaan had. Er was weliswaar al best wat bereikt door de generaties voor mij. Zo waren vrouwen handelingsbekwaam geworden. En was het normaal geworden dat een vrouw niet automatisch haar ontslag kreeg wanneer ze trouwde. Renate Dorrestein, want zij is de schrijfster die ik zo bewonder, heeft in columns en in haar romans telkens de vinger op zere plekken gelegd. Situaties die zo volstrekt normaal waren en buiten elke vorm van discussie stonden, dat ze eigenlijk niemand opvielen, maar die er wel voor zorgden dat vrouwen in achterstandsposities bleven. Het vergt moed om buiten de geschreven en ongeschreven conventies van de samenleving te treden. Zeker in voorbije eeuwen, maar ook nog tot op de dag van vandaag, worden vrouwen bepaald door hun lichaam en door hun relaties. Zij zijn de voedsters en hoedsters van de mensheid. Vrouwen kunnen kinderen baren. En daarom was het tot voor kort hun natuurlijke en van God gegeven opdracht om moeder te worden. Even voor de goede orde, als je moeder wilt worden, en het is het natuurlijk fantastisch wanneer je kinderen mag krijgen. En het is heel verdrietig wanneer je die niet krijgt. Maar waar het om gaat, is dat voor vrouwen in vroegere generaties het levenspad al vast lag. En soms nu ook nog. Studeren was voor hen daarom vaak niet weggelegd. De maagd zal trouwen, zwanger worden en een zoon baren. En aangezien het voeden en hoeden daarna nog zo'n slordige 18 jaar duurt, is het leven van een vrouw al voor een groot stuk ingevuld. Laat staan wanneer je meerdere kinderen hebt. Niks mis mee, begrijp me goed. Maar het verschil met mannen is zo groot. Zij zijn evengoed nodig bij de totstandkoming van het nageslacht, maar zij worden daardoor niet bepaald. Zelden wordt aan een man gevraagd hoe hij carrière en gezin denkt te combineren. Als ik mezelf hoor praten, denk ik onwillekeurig dat we dit station toch wel voorbij zijn. Maar dan heb ik buiten de waard gerekend. Want nu vrouwen zo zoetjes aan doordringen in de top van het bedrijfsleven, ja, nu ze het zelfs tot burgemeester van onze hoofdstad heeft geschopt, nu wordt er openlijk aan haar capaciteiten getwijfeld. Een vrouw zonder bestuurlijke ervaring, dat gaat nooit goed. Toen de vorige burgemeester zonder bestuurlijke ervaring aantrad, was het geen enkel probleem. Maar hij was dan ook een man. Hebben wij wel vertrouwen in de vrouw? Hoe zien wij de vrouw? En wat verwachten wij van haar? Om maar in de eigen gelederen te beginnen, de man was tot enkele jaren geleden de enige die een ambt in de kerk mocht vervullen. En in veel kerken is dat nog steeds zo. Pijnlijk, en voor vrouwen soms een reden om de kerk te verlaten. Vrouwen mochten wel zorgen en onderwijs geven aan kinderen. Of ze nou haar eigen of andere vrouws kinderen opvoeden, maakte blijkbaar niet zoveel uit. En zorgen was haar immers aangeboren. Nu vrouwen van die gebaarde paden afwijken, moeten wij het beeld van de vrouw bijstellen. En dat valt nog niet mee. Een vrouw die voor haar mening en haar recht opkomt, haar plaats in de maatschappij uitbreidt, menig mannenbolwerk betreedt, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar let maar op de onzichtbare lijnen die getrokken worden tussen de seksen. Het kan een vrouw met angst vervullen. Angst voor het vrouw zijn, met alle verwachtingen die daarbij horen. Zou dat een reden kunnen zijn om het leven niet aan te kunnen? Want angst kan voor veel psychische en lichamelijke ellende zorgen. De vrouw die al 12 jaar ongesteld was. Daarmee was zij onrein, zo weten wij uit de religieuze wetten van weleer. Onrein, dat heeft een klank van vies, van besmet, van onaantrekkelijk. Dat was het oorspronkelijk niet en ook mannen konden onrein zijn. Voor mannen en vrouwen golden dan dezelfde cultische regels. Ze mochten niet naar de tempel, omdat de heilige niet geconfronteerd kon worden met wat onrein was. Mensen, maar ook voorwerpen. Onrein had niets te maken met ethiek of met zonde. Die connotaties kreeg het pas later. Deze bloedvloeiende vrouw is al een half leven ziek, onrein, en daardoor nauwelijks in staat om aan het normale leven deel te nemen. Immers, wie zij aanraakte, werd automatisch ook onrein. Dat wilde niet zeggen dat ze niemand mocht aanraken, maar de aangeraakte werd dan ook onrein tot de avond. Deze ziekte maakte haar juist in haar vrouw zijn jarenlang onrein. En wat daar de bron van was, voelde ze pas toen ze Jezus had aangeraakt. De bron van waaruit zij ziek was, droogde op. Een aanraking. Ze zal die 12 jaar lang uit de weg zijn gegaan, maar nu zoekt ze het op. Ze wil Jezus aanraken. Ze wil weer in contact komen met het goddelijke. En haar onreinheid houdt haar daarvan niet tegen. Tegen de religieuze wetten in. En Jezus laat zich niet afschrikken. Hij weet dat onreinheid niet van buitenaf, maar van binnenuit komt. Het zijn je eigen gedachten die je onrein maken. De bron in haar, die troebele bron, die haar angst voedde. Ze stort haar hele leven voor Jezus uit, ondanks het geduw en gedrang om haar heen en tegen haar eigen sidderen en beven in, vraagt ze de aandacht van Jezus. Jezus luistert naar haar. Hij wenst haar alle goeds en geeft haar een opdracht mee. Wees genezen van je kwaal. Laat die bron niet opnieuw je ziekte voeden. Iedereen die psychotherapie heeft gehad, verslaafd is geweest of bijvoorbeeld een burn-out heeft gehad, weet hoe moeilijk het is om verlost te blijven van je ziekte. Het is niet één keer de knop omzetten. Het blijft opletten geblazen om niet weer in dezelfde valkuilen te stappen. Op het moment dat de ziekte je heeft verlaten, voel je je bevrijd. Maar hoe verleidelijk is het om terug te grijpen op oude gedachten en gewoonten. Ik kan het niet. Ik ben het niet waard. Een ander kan het veel beter. Ik heb geen bestuurlijke ervaring. Dan blijft alles bij het oude en vloeit het leven langzaam maar zeker uit je weg. Het leven van een vrouw werd en wordt ook nu nog bepaald door haar relaties. Van Renate Dorrestein leerde ik ook dat het meisje tot voor kort nooit heeft bestaan. Wel als genderaanduiding, jonge meisje, maar niet als een zelfstandig wezen. Het meisje werd immers geboren als bezit van haar vader en als ze trouwde werd ze van haar man. Dat klinkt misschien bout, maar denkt u maar aan het fenomeen dat de vader zijn dochter weggeeft aan haar echtgenoot bij het huwelijk, wanneer die om haar hand heeft gevraagd. En het is duidelijk te horen in het verhaal van Jairus. Hij komt naar Jezus toe met de mededeling dat zijn dochtertje op sterven ligt. En of Jezus maar even zijn handen op haar wil leggen, dan zal ze genezen. Maar Jezus neemt zijn eigen tijd. Hij laat zich niet dicteren door deze man. Op het moment dat hij eraan toe is, enceneert hij het intieme decor voor de volgende opstanding. Het meisje ligt op bed. Een kind op de grens van volwassenheid. In de Joodse traditie is zij op deze leeftijd verantwoordelijk voor haar eigen religieuze leven. Misschien nog net geen vrouw, maar zeker geen dochtertje meer. Jezus legt daar helemaal niks op. Hij vat haar hand en wekt haar tot leven. Een eigen leven. Als kind van God. Als meisje. Hij draagt haar ouders op haar eten te geven, waardoor ze met elkaar verbonden blijven. En van waaruit zij gevoed en gesterkt haar eigen leven mag gaan leiden. Verbonden met haar ouders, maar niet hun bezit. Jezus spreekt de genezen vrouw aan als dochter, waardoor haar isolement is opgeheven. En hij spreekt het dochtertje aan als meisje, waarmee hij haar als een zelfstandig persoon aanspreekt. En waardoor zij beide het leven kunnen hervatten. Amen.